Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. U kan vandaag verder luisteren naar de catechese-reeks gebracht door priester Daniël de Witte over de mysteries van de Rozenkrans.
Beste luisteraars, in onze reeks catecheses over het Rozenkransgebed zijn we gekomen aan het proberen uit te leggen, een beetje duidelijk te maken wat het vierde blijde mysterie is. Dat is de opdracht van Jezus in de tempel. Ik lees dat even voor wat staat in Lucas hoofdstuk 2, de versen 22 tot 40. Toen de tijd aanbrak waarop zij volgens de wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen. Volgens het voorschrift van de wet des Heeren, elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht moet aan de Heer worden toegeheiligd, en om volgens de bepaling van de wet des Heeren een offer te brengen, namelijk een koppel tortels of twee jonge duiven. Nu leefde er in Jeruzalem een zekere Simeon, een wetgetrouw en vroom man, die Israëls vertroosting verwachtte, en de Heilige Geest rustte op hem. Hij had een hotspraak ontvangen van de Heilige Geest, dat de dood hem niet zou treffen, voordat hij de gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Door de Geest gedreven was hij naar de tempel gekomen, en toen de ouders het kind Jezus daar binnenbrachten om aan hem het voorschrift der wet te vervullen, nam ook hij het kind in zijn armen en verkondigde Gods lof met de woorden: Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan. Mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd, dat gij voor alle volken hebt bereid, een licht dat voor de heidenen straalt, een glorie voor uw volk Israël. Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat van hem gezegd werd. Daarop sprak Simeon over hen een zegen uit en hij zei tot Maria zijn moeder: Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mogen worden en uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord. Er was ook een profetes, Hanna, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Ze was hoog bejaard en na haar jeugd had zij 7 jaren met haar man geleefd. Nu was zij een weduwe van 84 jaar. Ze verbleef voortdurend in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Op dit ogenblik kwam ze naderbij, dankte God en sprak over het kind tot alle die de bevrijding van Jeruzalem verwachten. Toen zij alle voorschriften van de wet des Heren vervuld hadden, keerde zij naar Galilea, naar hun stad Nazareth terug. Het kind groeide op en nam toe in krachten, het werd vervuld van wijsheid en de genade Gods rustte op hem. 40 dagen na Jezus' geboorte brachten Maria en Jozef het kind naar de tempel. Hier moesten 2 wetsbepalingen worden vervuld. En Sint Lucas is niet heel duidelijk. Ik denk dat Lucas geen ingezeten Jood was. Hij was een heiden die christen was geworden, een arts, zo vertelt Sint Paulus in zijn brief aan de christenen van Colosse in hoofdstuk 4, vers 14. Lucas was een trouwe medewerker van Paulus, maar hij was van Syrische afkomst, zo lijkt het. Dus eigenlijk geen Jood. Wat hij weet van het Oude Testament is dan ook, net zoals voor ons, wat aan de magere kant. Hierin zijn er helaas van Jezus' opdracht, vervlecht hij 2 bepalingen uit de Tora met elkaar. Exodus 13 vers 2, dat zegt dat alles wat bij de Israëlieten de moederschoot opent, aan God toegewijd moet worden, mens en dier. En Leviticus 12, versen 1 tot 8, waar wij lezen: Wanneer een vrouw een kind krijgt, en het is een jongen, dan is zij 7 dagen onrein, zoals tijdens de menstruatie. Op de 8e dag moet men de voorhuid van het kind besnijden. 33 dagen duurt het voor zij rein is van het bloed der geboorte. Zij mag niets aanraken wat heilig is, en niet opgaan naar het heiligdom, tot de dag van haar reiniging aan is gebroken. Heeft zij een meisje ter wereld gebracht, dan is zij 2 weken onrein, zoals tijdens de menstruatie. 36 dagen duurt het voor zij rein is van het bloed der geboorte. Wanneer na de geboorte van een zoon of een dochter de dag van haar reiniging aan is gebroken, moet zij de priester bij de ingang van de tent van samenkomst een lam van nog geen jaar voor een brandoffer aanbieden en een duif en een tortel voor een zondeoffer. De priester offert het staande voor Yahweh en voltrekt voor haar de verzoening. Dan is de bron waaruit haar bloed gevloeid is weer rein. Dat is de wet op de vrouw die een kind heeft gekregen, een jongen of een meisje. Kan zij geen schaap betalen, dan mag zij ook 2 tortels of duiven meebrengen, 1 voor het brandoffer en 1 voor het zondeoffer. Daarmee voltrekt de priester voor haar de verzoening, zodat ze weer rein wordt. Dat is Leviticus 12, 1 tot 8. Lucas verbindt die 2 wetsbepalingen, namelijk Exodus 13:2, dat zegt dat al wat de moederschoot opent aan God toegewijd moet worden, en hierover de onreinheid van de vrouw in Leviticus, hoofdstuk 12. Lucas verbindt die 2 wetsbepalingen wanneer hij zegt toen de tijd aanbrak waarop zij volgens de wet van Mozes gereinigd moesten worden, brachten zij het kind naar Jeruzalem om het aan de Heer op te dragen. Eigenlijk moest het kind niet gereinigd worden. Gereinigd moest alleen de moeder. Maar het kind moest wel, omdat het de eerstgeborene was, aan God toe worden gewijd. Maar laten wij die onduidelijkheid van Lucas ons niet te zeer aantrekken. Het is aan de exegeten om hun hoofd daarover te breken. Wij moeten alleen maar bidden en overwegen. Hoe dan ook, en dat is belangrijk, Maria kon niet het volle offer brengen. Zij moest de wet voldoen met het offer van de armen. Niet een lam en een duif en een tortel, alleen 2 tortels of 2 jonge duiven. Jezus wordt al dus ook aan de Heer toegeheiligd met een onvolkomen offer. Jezus is altijd arm. Er was voor hem geen plaats in de herberg. Hier kan zijn moeder niet het volle offer brengen. Later moet hij op de vlucht voor Herodes. En nog later zal hij zeggen dat hij geen steen heeft om zijn hoofd op te laten rusten. De vraag is ook of Jezus eigenlijk aan God toe moest worden geheiligd. Hij was van God, hij behoorde hem toe van alle eeuwigheid, hij was de Zoon. Heel die opdracht was eigenlijk overbodig. En ook Maria was niet onrein. Denk maar eens terug aan wat Johannes zei in zijn proloog in vers 13. Hij is niet uit bloed of uit de begeerte van het vlees of de wil van een man geboren. Als dit vers in het enkelvoud gelezen wordt, zoals verschillende kerkvaders in de eerste eeuwen dat vers citeren, dan moet Maria niet gereinigd worden. In dat vers 13 van het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie staat eigenlijk: hij is geboren niet uit bloeden, of niet uit de bloeden. Bloed staat daar in het meervoud. En dat zou teruggaan op de reeds aangehaalde tekst uit Leviticus 12, vers 4 tot 7, waar de bloeden of bloeden betekent dat een vrouw na de geboorte onrein is, omdat er bij de geboorte bloed heeft gevloeid. Als Sint-Jan oorspronkelijk zijn vers 13 in het enkelvoud zou hebben geschreven, dan heeft er bij Jezus' geboorte geen bloed gevloeid. Dat is wat we ook lezen in de visioenen van mystici zoals Anna Katharina Emmerich. Zij zag dat Maria geen weeën had, dat het kind daar ineens was, terwijl Maria in extase was. Op die weeën die er niet waren, kom ik later nog terug als ik iets zal proberen te zeggen over Jezus' kruisdood. Maar dus moest Jezus niet opgedragen worden en moest Maria niet gereinigd worden, want er had geen bloed gevloeid. Dat is misschien voor ons allemaal wat vreemd geworden, beste luisteraars. Maar voor de Joden was bloed iets dat onrein maakte als het vloeide. Denk maar aan Jezus' parabel over de barmhartige Samaritaan. De priester en de leviet mochten de gewonden langs de weg niet aanraken, anders waren zij cultisch onrein en konden zij hun dienst in de tempel niet meer verrichten. Maar Jezus vindt naaste liefde belangrijker dan cultische reinheid. Wat een geluk dat wij na Jezus leven. Toch heeft ook mijn moeder, zoals alle moeders toen, na de geboorte van haar 3 kinderen, haar kerkgang moeten doen. Dat was nog een overblijfsel uit dat vroegere Jodendom, dat vroeg dat moeders gereinigd moesten worden. Het is tijd om terug te keren naar Jezus' opdracht in de tempel. Hoewel het nog voor Jezus, nog voor zijn moeder nodig was, hebben Jozef en Maria, en eigenlijk ook Jezus al, zich gehouden aan de gehoorzaamheid aan Gods wet. Jezus heeft zich daar nooit aan onttrokken, ook later niet. Als er verhaald wordt dat Jezus' leerlingen op Sabbat aren plukten, of dat ze met ongewassen handen aten, dan staat er eigenlijk nooit bij dat Jezus dat ook deed. Jezus hield zich aan de wet, die hij wel volmaakter en meer innerlijk heeft gemaakt, maar Jezus hield zich aan de wet, ook hier, en dat is van groot belang voor ons, want bij de overweging van dit mysterie vragen wij als vrucht van onze overweging de gehoorzaamheid aan God en aan zijn geboden. Het is goed dat wij inzien dat wij daar niet boven staan. God eer je het best door je te houden aan zijn geboden. Maar daar in de tempel waren Maria en Jozef met het kind niet alleen. Daar was de priester die het onvolmaakte offer van 2 duiven aan moest nemen, maar daar was ook de oude Simeon en daar was ook de profetesse Hanna. Simeon was een gelovig man die een godspraak had ontvangen dat hij niet zou sterven voordat hij de gezalfde des Heren, maar dat is in het Hebreeuws Messias, de Messias, voordat hij dus de Messias zou hebben aanschouwd. Hij nam het kind dan ook in zijn armen en onmiddellijk wist hij, dit is de lang verwachte Messias. Hij prijst dan ook de Heer met deze mooie woorden die wij elke avond bij ons slapen gaan mogen herhalen bij het bidden van de completen. Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan. Mijn ogen hebben thans uw heil aanschouwd, het licht voor de volken, de glorie van Israël. Simeon wist het meteen door een ingeving van de Heilige Geest. Denk aan Elisabeth in het tweede mysterie. Ook zij wist onmiddellijk dat Maria de Messias in haar schoot droeg. Ik moet denken aan mijn vader. Hij was op 65-jarige leeftijd zwaar ziek geweest en men had een been moeten amputeren. Dan is mijn vader nog 15 jaar betrekkelijk goed en zelfredzaam geweest, maar toen hij 80 jaar werd, moest zijn tweede been ook geamputeerd worden. Het was dan rond kerstmis van het jaar 2002. Ik moest dan bij de dokter gaan, die dat droevige nieuws aan mij moest verduidelijken. En de dokter was een beetje kwaad, omdat wij te lang gewacht hadden, zei hij. Nu, ik denk niet dat dit het geval geweest was. Het was allemaal zo snel over mijn vader gekomen. Maar goed, het was nu zover. En mijn vader zou Sanderedaags dus zijn tweede been geamputeerd worden. Maar mijn vader zei me, toen ik hem ging bezoeken in het ziekenhuis, de dag voor zijn operatie, en zei op zijn ziekbed, Daniel, zei hij, morgen ben ik ook mijn tweede been kwijt. Maar treur niet. Ik weet dat ik naar mijn huisje niet meer terug kan. Maar ik heb vannacht zo'n mooie droom gehad. Mijn oudste kleinzoon, Lieven, had daar waar mijn huisje staat, een zo'n mooi nieuw huis gebouwd. En zo is het goed. Ik gun het hem van harte, want zo had ik het eigenlijk altijd gewenst. Beste luisteraars, mijn neefje had toen nog geen meisje, was nog niet in kennis. Maar alles is gebeurd zoals mijn vader het in zijn droom gezien had. Lieven leerde spoedig daarna zijn vrouwtje kennen. En Lieven heeft ons uitbetaald, het huisje van mijn vader af laten breken en daar een heel nieuwe woning laten bouwen. Wat is dat? Dat is wat ook Mozes overkomen is. Hij mocht het beloofde land niet binnen, maar vanaf de berg Nebo in Moab mocht hij het land vanuit de verte zien liggen. Lees maar Deuteronomium hoofdstuk 34. Dat is wat ook mijn vader overkomen is en ook hier Simeon. Zij mochten alleen vanuit de verte de toekomst zien. maar zelf mochten zij in die toekomst niet binnengaan. Mozes niet, Simeon ook niet, en mijn vader ook niet. Dat is trouwens voor ieder van ons zo. Nu ik wat ouder word, zie ik vanuit de verte wat de kerk zal worden morgen. Het zal een kleine kerk zijn, maar zeer bewogen en met een grote uitstraling voor de wereld. En hierbij denk ik aan Zweden. Daar is maar 1% van de bevolking katholiek, maar de kerk heeft daar iets te zeggen. De overheid luistert daar naar de katholieke aartsbisschop kardinaal Anders Arborelius, die een karmeliet is en die nog in het seminarie van Brugge heeft gestudeerd. Simeon mocht dat ook zien. Het heil van God dat in dat kleine Jezuskind nabij komt, gekomen is. Maar zo kon hij nu rustig sterven, net zoals mijn vader, net zoals Mozes. De toekomst is veilig, God zorgt. En Hanna, die oude weduwe van 84 jaar, die voortdurend batten in de tempel verbleef en vastte, die mocht ook in dat Jezuskind de vervulling zien van al onze verwachtingen. Toch heeft Simeon nog iets ernstigs te zeggen aan Jezus' moeder Maria. Haar kind zal een teken zijn dat weersproken wordt. Het zal sommigen tot opstanding brengen, maar anderen tot hun val. Want hij zal de gezindheid van vele harten openbaar maken. Maar, zegt Simeon, uw eigen ziel, Maria, zal door een zwaard worden doorboord. En dat zal ook werkelijkheid worden. Jezus zal een man zijn die niet onbesproken zal blijven. En Maria zal op het einde van Jezus leven, maar eigenlijk al heel de tijd ervoor, zwaar moeten lijden, meer lijden met haar zoon. Dat zullen wij nog zien bij de bespreking van de lijdensmysteries. Maar hoe dan ook, Maria offert hier haar kind al. Ze heeft het aan God, omdat het van God is. En eigenlijk moet elke moeder en vader dat doen met hun kinderen. Ze moeten doen wat Maria hier doet. Het kind loslaten, het zijn roeping laten volgen. En elk kind heeft een roeping, wat die ook zijn zal. Maar Maria zal er altijd zijn voor haar kind, telkens als dat nodig is. Ja, ze zal er ook weer zijn op Jezus' kruisweg. Dat is gewoon fantastisch en echt iets om na te volgen. Beste luisteraars, dit mysterie van Jezus' opdracht vieren wij op 2 februari, Maria Lichtmis. En paus Johannes Paulus II heeft van die dag van 2 februari de dag van het Godgewijde leven gemaakt. En dat is buitengewoon treffend en prachtig. Godgewijden geven zich zoals Jezus helemaal aan God. En dat maakt hen niet ongelukkig. Dat brengt hen op de toppen van de liefde. Want je toewijden aan God, leven helemaal voor hem en voor je medemens, dat is het hoogtepunt van wat een mens op aarde kan bereiken. Dat is leven in volheid. Ja, dat is leven op de toppen van de liefde die God is. Dat is al een beetje hemel op aarde. Thank you.
En tot zover de catechese voor vandaag in een lange reeks over de mysteries van de rozenkrans, u gebracht door priester Daniël de Witte. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.